Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Nederland moet mogelijk tot het voorjaar in lockdown blijven. Of tot er genoeg mensen zijn ingeënt. Dat zegt het OMT in een nieuw advies. De maatregelen moeten volgens de experts nog strenger om een derde golf in maart te voorkomen. Verslaggever Niels Klaassen. De grote boosdoener is volgens het OMT de nieuwe Britse variant. Wat zeggen ze daar nu over?
Nou ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Hè. Dus voor de RNA van het virus wordt in kaart gebracht na een PCR-test. En je hebt dat grote onderzoek in Lansingerland, waar de Britse mutant is aangetroffen. En de eerste voorspellingen van het OMT op basis van de statistieken zijn dat het de komende maanden leidt tot flink wat extra gevallen van die Britse mutant. Nu zou ongeveer 1 op 10 van de mensen die Britse versie hebben. En dat zou oplopen naar de helft van de mensen in februari. Ja. En mogelijk leiden tot een derde golf in maart. En een overbelasting van de zorg in april. Nou ja, dat is het doemscenario. Dus zij denken dat extra maatregelen echt nodig zijn.
Maar de hoop was natuurlijk dat het vaccin licht aan het einde van de tunnel zou zijn. Maar het inenten Zeker. Gaat dus blijkbaar niet snel genoeg om een nieuwe golf te voorkomen.
Nou ja, het is een beetje een wedstrijdje, zo zou je het kunnen zeggen. Tussen aan de ene kant die Britse variant, die nogal snel en onvoorspelbaar is. En aan de andere kant onze logistieke operatie, afhankelijk van leveringen van diverse producenten, om iedereen zoveel mogelijk in te enten tegen het virus. Nou ja, in principe lijkt de Britse versie nu even op kop te liggen. Ja, dat, volgens de experts is die toch echt sneller en venijniger. Ja. En dat maakt het lastig.
En dan wordt er vanavond weer vergaderd over nieuwe maatregelen, zoals ook bijvoorbeeld de avondklok. Laat het OMT zich daar al over uit?
Ja, dat heeft het volgens mij wel gedaan. Alleen is maar één deel van het advies nu openbaar geworden. En toegelicht in de Kamerbrief, ook van minister Hugo de Jonge. Mm-hmm. Dat advies gaat vooral over hoe is de situatie nu? Hoe zit het met de R-waarde? Wat zijn de risico's van die Britse variant? De scholen, die moeten nog even dicht blijven tot 8 februari. Kunnen overigens daarna best wel open als het laatste onderzoek aantoont dat kinderen inderdaad even zoveel gevaar lopen en even zoveel risico hebben om het door te geven. Dus dat is op zich goed nieuws voor ouders met kinderen en de kinderen zelf, denk ik. Alleen het andere deel van het OMT-advies, dat gaat over hoeveel levert zo'n avondklok nou op? Wat zal het betekenen als je echt een bezoekverbod afkondigt of het reizen beperkt rond je woonplaats? Dat is allemaal in kaart gebracht door het RIVM. Ja. En dat is natuurlijk een heikel punt. Want in de politiek is heel weinig draagvlak voor bijvoorbeeld zo'n heftige ingreep als een avondklok. Hè. Je zult maar tegen iedereen moeten zeggen, na 8 mag je juist niet meer uit. Nou ja, nee. Dat wordt vandaag besproken.
Niels Klaassen, blijf het voor ons volgen. Dankjewel voor je uitleg. Twee Nederlandse diplomaten moeten Rusland binnen 2 weken verlaten. Rusland-correspondent Joost Bosman, goedemiddag.
Goedemiddag.
En waarom heeft Rusland dit besluit genomen?
Nou, omdat Nederland in december al heeft besloten om 2 Russische diplomaten uit te zetten. Dat wil zeggen, die werkten op de ambassade, maar werden ervan verdacht dat ze spionageactiviteiten ondernamen. Met name op het gebied van technologie en bedrijvenkennis en dat soort dingen. En dan is het een soort ongeschreven regel in de diplomatie dat je dan ook een tegenstap zet. Dus vandaar dat Rusland vandaag 2 Nederlandse diplomaten heeft uitgezet.
Ja, dus eigenlijk oog om oog, tand om tand. Wat voor signaal wil Moskou hiermee afgeven? Is het alleen dat?
Nou, op zich ja, wat ik al zei, het is een soort ongeschreven regel. Als zoiets gebeurt, dan gebeurt het ook van de andere kant. Opvallend is wel een beetje de taal weer van Moskou. Die zegt, ja, dit is het was een hysterische stap van Nederland om dit te doen. Het was Russofobisch, het was allemaal niet terecht. En dat gaat nogal in stevige taal. Terwijl je ook kunt zeggen, nou ja, goed, jullie hebben er een paar uitgezet. Nu zijn jullie in de beurt en dat daarbij laten. Maar ja, zo gaat het hier. Dan wordt er toch wel stevige taal gebruikt.
Ja, dat is dan weer stevige taal. Het staat nu qua diplomaten ongeveer gelijk. Maar laat Nederland het hierbij dan zitten? Of zeggen ze van, nou, die stevige taal, daar moeten wij ook wat tegenover zetten?
Nou, ik denk het niet. Nederland heeft al diplomaten uitgezet. Anders zou je sanctie op sanctie krijgen en houdt het nooit meer op. Ik denk dat dat hier voorlopig bij blijft. Maar het zal uiteraard de toch al niet goede relaties tussen Nederland en Rusland dat is al jaren zo, zal het geen goed doen.
De Russische oppositieleider Alexei Navalny is gisteravond aangekomen in Rusland en bij aankomst werd hij direct aangehouden door de politie. Waarom is hij nou aangehouden?
Nou ja, er lopen eigenlijk ongeveer drie zaken tegen Navalny. Eén daarvan is dus dat hij zich eind december moest hij zich melden bij de, zeg maar, de Russische reclassering. Hij had in 2014 een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen van 3,5 jaar. En daarvoor moest hij zich periodiek melden. Maar zoals we weten is hij in augustus vergiftigd. Hij is naar Duitsland overgebracht. En van daaruit kon hij zich niet melden natuurlijk. Nee. Ja, eind december kwam ineens de reclassering met die eis op de proppen. Je moet je morgen voor 9 uur melden. Theoretisch gezien was dat al bijna niet mogelijk om vanuit Duitsland zo snel in Moskou te komen. Dus ja, heeft hij dat laten schieten. En nu staat hij vandaag voor de rechter om waarschijnlijk te horen dat die straf nu in een reële termijn, die 3,5 jaar, in een reële termijn wordt omgezet.
Ja, maar waarom is hij überhaupt uit Duitsland weer teruggegaan? Moet je wel ballen hebben om dat te doen, toch?
Nou ja, het is op het idiote af dapper natuurlijk dat hij dit doet. Maar je kunt je ook afvragen, dit is bijna masochistisch. Hè? Ik denk dat Navalny toch iemand is die zegt, ja, ik heb een missie. Ik moet hiermee verder met waar ik mee begonnen ben. Hij heeft natuurlijk al heel veel aan de kant moeten zetten en in zijn leven. En om daar nu mee op te houden, ja, dan is alles voor niks geweest eigenlijk. Hè? Ook heeft hij gedacht, vanuit Duitsland kan ik toch niet genoeg doen om mijn beweging tegen de corruptie, en met name gaat hij om die aan te sturen. En vandaar dat hij toch de gok heeft genomen, wetende dat hij zeer waarschijnlijk gearresteerd meteen zou worden. Dat is ook gebeurd. Maar is hij toch teruggekeerd naar Moskou gisteravond?
Meerdere landen eisen dat Navalny wordt vrijgelaten. Is het waarschijnlijk dat Rusland daar gehoor aan zal geven?
Nee, hij is net, dat is het laatste nieuws, een paar minuten geleden of een half uur geleden, heeft de rechter besloten dat hij in ieder geval tot half februari vast moet blijven zitten, 30 etmalen. En daarna zal er verder bekeken worden wat er met hem gebeurt. Ik heb ook begrepen dat vandaag er al een uitspraak komt over deze zaak. En dat kan nu ieder moment zijn. Dus als dat zo is, dan kan hij mogelijk zelfs nog voor 3,5 jaar meteen al vastgezet worden. Maar het is heel onduidelijk wat er nu gebeurt eigenlijk.
Ja, en Rusland ontkent natuurlijk de betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny. Natuurlijk, zeg ik. Betekent dit dat het onderzoek daarnaar ook ten einde is?
Nou ja, in Rusland is het onderzoek nooit begonnen eigenlijk. Hè. Er is nooit een strafrechtonderzoek geweest. Rusland heeft altijd gezegd van er zijn geen aanwijzingen voor een strafbaar feit. Dus gaan we dit ook niet onderzoeken. Vorige week heeft het Openbaar Ministerie dat nog expliciet gezegd. De vraag was van, nou ja, moeten we die geheime agent van de geheime dienst FSB gaan ondervragen, waarvan Bellingcat en CNN hebben blootgelegd dat zij achter de vergiftiging van Navalny zaten. Nee, heeft het Openbaar Ministerie gezegd, hier in Rusland, dat gaan we niet doen, want er is gewoon geen aanwijzing dat er een strafbaar feit is gepleegd en daarmee is de zaak wat betreft hier in Rusland ten einde.
De politie heeft na de dood van informant Freddy Jansen cruciale informatie achtergehouden. Nadat zijn lichaam in mei 2015 in stukken uit het Brabantse Markkanaal werd gevist, brak bij het team criminele inlichtingen paniek uit. Er zouden sporen zijn uitgewist en kritische rapporten zijn zoekgemaakt. Verslaggever Koen Voskuil zit helemaal in deze zaak. Welke informatie is er achtergehouden na de dood van Jansen?
In eerste instantie dat hij informant was van de politie. Op zich cruciale informatie. Daarnaast hebben we uitgevonden dat hij uitgerekend als informant werkte op de man die naast hem stond toen hij doodging. Uiteindelijk toen Freddy Jansen vermist was en uiteindelijk dood is teruggevonden, is de politie in paniek geraakt, hebben we van bronnen gehoord, en hebben ze geprobeerd deze operatie uit te wissen.
Ja, en waarom dan? Waarom is deze informatie door de politie niet gedeeld met de rechtbank?
Ja, dat is de vraag. Kijk, TCI is een soort spionnendienst van de politie. En die werken in het diepste geheim met informanten. Dus het kan zijn dat ze in dit geval dachten, maken nooit de identiteit van onze informanten bekend, dus dat doen we nu ook niet. Alleen, In deze rechtszaak was dit wel, was die informatie cruciaal. Jan B., dat was een Brabantse wapenhandelaar, die is veroordeeld in eerste aanleg en daarna vrijgesproken van betrokkenheid bij het wegmaken van Freddy Janssens lichaam. Maar hij is nooit aangeklaagd voor moord. Misschien wel omdat er geen motief was daarvoor. Nou, een motief had kunnen zijn dat hij informant was en dat hij bovendien zocht naar informatie over diezelfde Jan B. Nou, dat is allemaal niet ter sprake gekomen in de rechtszaak. En dat is iets dat wij met deze krant hebben uitgevonden.
Ja, want hoe ben je hier allemaal achter gekomen?
Ja, dat is dankzij vele bronnen. Vele bronnen die dicht bij het onderzoek zaten, maar ook andere bronnen. Mensen die vanwege het gevaarlijke milieu waarin dit plaatsvindt en vanwege het geheime werk van de politie niet met naam en toenaam genoemd willen worden. Maar uiteindelijk ben ik dus ook op een deel van de communicatie gestuurd tussen Freddy Janssen en TCI. En daaruit bleek dat Freddy Janssen mails stuurde aan TCI met bijvoorbeeld wapens die Jan B. in zijn bezit had. Ja. Dat is natuurlijk, als Jan B. daarachter was gekomen, ja, dan was dat een heel duidelijk motief geweest om hem een kopje kleiner te maken.
Ja, ik heb echt met open mond je stuk vandaag in de krant en op de site gelezen. Nu dit bekend is, wat gaat er dan nu verder mee gebeuren?
Nou, dat is de vraag. Ik heb een week geleden al vragen gesteld aan de politie en aan het landelijk pakket van het Openbaar Ministerie. Zij konden nog geen antwoorden geven, maar ze zeiden wel, we gaan elke vraag van jou serieus nalopen en nazoeken. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat dit tot een extra onderzoek leidt, want het is toch wel zeer ernstig als als de politie fouten maakt. Dan moeten ze die fouten die moeten ze herstellen en dan moet je lering uittrekken. En je moet niet proberen de sporen te wissen. Hè, er zijn onder meer 2 kritische rapporten hierover verdwenen. Computers van Freddy Janssen die zijn stuk gemaakt, teruggegeven. Dus het lijkt er eigenlijk op dat elke informatie die leidde tot de ontdekking dat Janssen informant was, moest verdwijnen.
Je vergelijkt het zelfs in de krant qua grootte met de IRT-affaire. Dus dat zegt nogal wat. Koen Voskel, blijf het voor ons volgen en dankjewel voor je toelichting.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel
erg. Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik nou een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.